Goedemorgen. Broeders, zusters, ik zou met jullie willen lezen uit Exodus, hoofdstuk 18, vers 19 tot 24. En we zijn in de woestijn. Mozes, volk van Israël, zijn schoonvader op bezoek, zegt: het is niet goed wat je doet. Dan zegt hij in vers 19, luister nu naar mijn stem, ik zal je raad geven en God zal met je zijn. Jij moet het volk bij God vertegenwoordigen en jij moet de zaken voor God brengen. Je moet hun de verordeningen en de wetten voorhouden en hun de weg bekendmaken waarop ze moeten gaan en het werk dat ze moeten doen. Jij echter, jij moet daarnaast onder heel het volk omkijken naar bekwame mannen, Godvrezende, betrouwbare mannen die een afkeer hebben van winstbejag. Je moet leiders over 1000, leiders over 100, leiders over 50 en leiders over 10 over hen aanstellen. Ze moeten altijd over dit volk oordelen, maar laat het zo zijn dat zij elke grote zaak bij jou brengen en zelf over elke kleine zaak oordelen. Maak het zo voor jezelf lichter, en laat hen die last samen met je dragen. Als je dit doet en God het je gebiedt, dan zul je staande kunnen blijven en zal dit hele volk ook in vrede naar zijn woonplaats gaan. Mozes luisterde naar de stem van zijn schoonvader en deed alles wat hij gezegd had. Tot zover. We bidden even samen. Vader, we smeken u in Jezus' naam of u wilt ontfermen over ons. Of u ons genadig wil zijn nu. Nu wij hier samen zijn om u te aanbidden, u te loven, u te danken en te luisteren naar u. Om elkaar ook te leren liefhebben en samen u te dienen als gemeente van uw Zoon. Vader, wilt u spreken? Wilt u ons hart openen, ons verstand verlichten, uw woord voor ons openen, dat we de wonderen uit uw wet zien. En dat het echt manna voor ons mag zijn, ons mag verkwikken, bemoedigen, vermanen misschien, opbouwen. O Vader, leer ons u te volgen, u lief te hebben. Met heel ons hart, met al onze kracht, met heel onze ziel, met heel ons verstand. En onze naaste als onszelf. Leer ons dat, Vader. In Jezus' naam. Amen. Waarom is het vanavond zo heel anders dan alle andere avonden? Zo begint de sederavond. De tafel is gedekt, maar zonder borden. Bij elke plaat staat een beker. Er staan 2 kandelaars met kaarsen. Midden op de tafel staat de sederschotel met erop de volgende gerechten. Een gebraden botje van een lam. Dat herinnert aan de tijd dat er Pesachoffers gebracht werden in de tempel. Een ei, als teken van nieuw leven. De matzes, platte, ongezuurde koeken, die in plaats van gewoon brood worden gegeten. Gezuurd brood mag zelfs niet in huis zijn. Van tevoren wordt in alle hoeken en gaten gezocht of er nog 1 stukje deeg, gist, in huis is. Anders mag de maaltijd niet worden gebruikt. De garoset, zoete moes van appelen, amandelen, kaneel, suiker en wijn. Het bruinachtige mengsel doet denken aan de tichelstenen van Egypte. Maror is een bitter kruid, de mierikswortel. Dit herinnert aan de bittere slavernij. Die wordt gedoopt in de garoset bij het eten. Verse groenten, als teken van de steeds weer terugkerende lente. En zout water. Hierin worden de groenten gedoopt bij het eten. Er staat ook wijn op tafel, want er wordt 4 keer gedronken. De maaltijd is een echte viering en duurt een groot deel van de avond. Telkens wanneer er een gerecht wordt rondgedeeld, vertelt vader over de uittocht uit Egypte, weg van de slavernij naar de woestijn. Als de avond bijna voorbij is, gaat een van de kinderen naar de deur. Hij doet die open voor de profeet Elia, die de Messias en zijn rijk zal aankondigen. Een teken van vertrouwen dat God eenmaal zijn belofte zal waarmaken. Mensen die de Joden vervolgden, hebben vaak deze avond uitgekozen om Joodse gezinnen te overvallen. Dan stond immers de deur wijd open. En in plaats van Elia kwamen dan de overvallers binnen. U denkt ook misschien aan de Zesdaagse Oorlog, de Yom Kippur. Ook op die dag werd het land, het volk overvallen. Tot besluit van de maaltijd wordt nog eenmaal het glas geheven en wordt het groot Hallel gezongen. Dat is Psalm 115 tot 118. Dan is de sederavond voorbij. Zo viert Israël al duizenden jaren Pesach. Pesach is de herinnering aan het begin van Israëls zelfstandig bestaan als volk. De uitredding uit Egypte, de Exodus. En wij willen vanmorgen nadenken over de belangrijkste en de opvallendste persoon, het opvallendste instrument in Gods hand bij deze redding uit Egypte. En dat was de persoon Mozes. Ik zou met u vanmorgen wat willen nadenken over die man en kijken wat de Heer daardoor tot ons wil zeggen. Het is bekend, ik weet het. Soms mag iets wat je bekend is toch nog opnieuw aanspreken. Bij mij toch. En soms komt dat, nogmaals, bij mij hard aan. Soms schaam ik mij dat ik dingen opeens zie die ik heel mijn leven nog niet gezien heb. Dat niet ontdekt heb, nog niet begrepen heb. Dat is het mooie van het woord van God. Mozes. Zijn ouders behoren tot de stam Levi, dochter Mirjam en nog een andere zoon Aaron. En als hun derde kind geboren wordt, ontdekken ze dat dit kind schoon voor God is. Ze houden het in geloof 3 maanden verborgen. En een zelfgemaakte ark redt het kind van de verdrinkingsdood in de Nijl. Gods voorzienigheid zien we in alles. Zelfs in het huis van de farao gebruikt hij dat allemaal voor zijn plannen. Kind wordt gevonden, geadopteerd, maar mama, zijn eigen moeder, zorgt voor de opvoeding en blijkbaar heeft die opvoeding nogal wat invloed gehad op het leven van Mozes. Mozes betekent getrokken, eruit getrokken, uit het water getrokken. In het Hebreeuws, in het Egyptisch, betekent Mozes, Moshe, zoon. Heeft 2 betekenissen in die zin. Gedreven door geloof en liefde. Als hij 40 jaar is, gaat hij naar zijn eigen volk, maar zonder wijsheid. In zijn drift doodt hij een slavendrijver, moet vluchten. Ook teleurgesteld in het twijfel van het volk wat betreft zijn eigen zending. En de 40-jarige prins moet nu 40 jaar geduld en wijsheid leren in de woestijn, achter de schapen. Net zolang totdat hij de zachtmoedigste man op aarde is geworden. Je weet, dat staat in nummer 12. Mozes was de meest zachtmoedige man. Men zegt wel, dat is een van de versen toch, die Mozes moeilijk zelf geschreven kan hebben, om van jezelf te zeggen dat je de meest zachtmoedige man bent, is een beetje vreemd. Oké, we weten dat ook niet. Dat kan iemand anders. Hij kan het uiteindelijk samengesteld hebben. Doet er niet toe. Zo staat het er toch. Mozes is dus veranderd. En blijkbaar was dat nodig. Had een prachtige opvoeding gehad. Maar hij kreeg dus blijkbaar van zijn schepper, van de papa die het net al genoemd is, een andere opvoeding. Weet je, en dat gaat meteen naar ons toe, de Almachtige voedt jou en mij op, totdat je sterft. Hij is met je bezig, hij voedt je op. Vandaag, jawel. De manier waarop je hier aanwezig bent en wat je hier hoort en de gesprekken en alles, gedachten die je nu bezighouden, daar is God bij. Wat je meegemaakt hebt de afgelopen week, de mooie dingen en moeilijke dingen. De zonden die je nog doet. In gedachtes, in woorden. Misschien in dingen die je doet. God weet het allemaal. En hij is daarbij betrokken. Dat vind ik fantastisch. Mozes maakt die dingen mee die hij niet zo plezant vindt. Het duurt nogal lang. Hè? Ik vind het nogal lang. 40 jaar. Wat is er in die man omgegaan? 40 jaar lang. Sukkelt hij achter die stomme dieren aan. Hij als prins sukkelt achter stomme schapen. Je weet, het schaap is heel dom, kan niks zonder de mens, etc. Daarom worden wij ook schapen genoemd en is Jezus onze herder. U ziet maar, daaruit blijkt al dat God ons heel goed kent. Als jij je dus een keer zwak voelt, is dat helemaal niet erg. Het zou kunnen zijn dat God je eindelijk een keer de ogen opent wie je eigenlijk bent. Ja, is niet zo mooi. Nou en? Het leven hoeft niet altijd mooi te zijn. Jij hoeft je altijd niet gelukkig te voelen. En goed te voelen. Dat gevoel is niet het wezenlijke in jouw leven. Het kan zijn dat je soms beroerd voelt en heel dicht bij God bent. Dat je de wil van God doet en dat je dat best moeilijk vindt. Of dat God je een taak geeft die je moeilijk vindt. Je doet het. Je doet het uit liefde. Mozes is bezig iets te leren. Hij deed ook iets. Hij deed verkeerd. God had hem nog niet geroepen. Als je iets wil doen voor God, betekent dat niet dat hij je roept. Dat is niet waar. Mozes trouwt in Midian, krijgt 2 zonen, Gersom, een vreemdeling daar betekent dat, en Eliezer, mijn God is hulp. Hij weet, waarschijnlijk heeft hij die namen bewust gegeven. Dat zit er dik in. Reken maar dat Mozes gedacht heeft, ja, wat moet ik nu met mijn opleiding? Wat moet ik nu met mijn universitaire opleiding terwijl ik achter deze stomme dieren bezig ben? Heeft God geen plan met dat? Hij moest blijkbaar ook dingen weer afleren. Het is wat je leert, eerst iets en dan moet je iets afleren. God is soms zo met jou en mij bezig dat je iets moet afleren. Iets moet loslaten. Waarvan je zegt, dat kan toch niet? Want op 80-jarige leeftijd wordt Mozes pas echt geroepen. Ja, was laat. Zo'n oude sukkel. Nou nee, u weet, hè? Mozes was blijkbaar heel gezond, sterk. Toch 80 jaar. Ja, en dat gebeurt in de eenzaamheid. Daar. Is hij helemaal alleen? Denk misschien niet meer aan Egypte. Dat weten we allemaal niet wat er dan omgegaan is, hoe dan ook. En daar, onverwachts, je zou kunnen zeggen, grijpt God. Ja, onverwachts. Bij de berg van God, de Horeb, de Sinaï. Later zal God daar een verbond met zijn hele volk Israël sluiten. God is daar. God is daar tegenwoordig. Het lijkt bijna wel dat God daar lichamelijk, ik mag het zo niet zeggen, tegenwoordig is. Mozes moet zijn schoenen uitdoen. Uit eerbied, uit respect. Bijna niet onder woorden te brengen wat daar gebeurd is. Daar ontmoet God Mozes of Mozes God op een hele wonderlijke manier. Uniek. Hier wordt hij geroepen. Voor een hele speciale taak. Want wat Mozes moest doen, dat wist hij nog niet. Daarvoor had hij dus die speciale opleiding nodig. Weet je, wat jij ook in de toekomst nog mag doen voor God, dat weet je nu ook nog niet. Maar die opleiding die je nu krijgt, door jouw dagelijks leven, et cetera, wat allemaal, die is daarvoor nodig. Het is zo belangrijk, denk ik, dat God bezig is jou en mij te roepen, af te zonderen voor die taak steeds meer. Dat je steeds meer lijkt, dat wist Mozes nog niet, maar dat mogen wij weten, steeds meer lijkt op het beeld van Jezus. Zo is hij bezig ons op te leiden en te gebruiken. Maar ik denk dat die principes die hier gebeuren, die Mozes ervaart, dat wij er ook van kunnen leren. Je zou kunnen zeggen, die onstuimige, die snel ontmoedigde Mozes, moet leren een instrument van de Almachtige te worden. Een instrument in Gods hand. Rustig en stil God leren vertrouwen. God vertrouwen. Dat is niet makkelijk, hè? God echt vandaag vertrouwen dat Hij jou leidt. Als alles in zijn hand is. Dat alles wat er met je gebeurt een bedoeling heeft, een doel. Mozes wordt hier geroepen en hij voelt zich helemaal niet bekwaam. Hij heeft er ook helemaal geen zin in. Ik weet nog, toen ik tot geloof kwam, het mag al heel veel jaren geleden, al meer dan 40 jaar. Ik weet nog, zeg ik, Heere God, ik wil dat en dat wel voor u. Als je pas tot geloof komt, dan weet je nog zoveel dingen niet. Maar je houdt van God. Maar ik weet nog dat ik tegen de Heere God zei, ik wil veel dingen doen. Alsjeblieft, laat, ik wil niet, geen onderwijzer worden, ik ging niet voor de klas staan. En wat gebeurt er? Ik kom voor de klas te staan. Jarenlang. Gek is dat. Heb ik achteraf wel gedacht, waarom nou? Waarom nou? Ja, waarom? Weet ik ook niet. Ik vond dat moeilijk. Ik hou daar niet van. Ik zoek ook, stuur mij maar de woestijn in, bij wijze van spreken. In zekere zin. Ik moet daar niet voor mij ook. En elke dag tussen al die kinderen. Ik vond het erg moeilijk. Langzaam moest ik dat leren. God, dat zeg ik nu achteraf, was bezig mij dingen te leren. Die ik helemaal niet wilde. Maar God wil dat wel. Ja. En hij wilde dat ik hem gelijk ging geven. Dat ik ja zei, gaat uw gang maar. Eindelijk dat je toegeeft, oké, ga maar verder. Gaat uw gang maar met mij. Dat heeft bij mij een poos geduurd, dat ik durfde zeggen, echt, en het echt meende, Heere God, u mag met mij doen wat u wilt, ik kan u dat aanraden. Dat u dat met uw hele hart zegt, misschien tegen uw gevoelens in, maar toch, Heer, ik wil u vertrouwen, ook in die zin, u mag met mijn leven doen wat u wilt. Klaar. Wat gebeurt er? Hij moet gaan dus. U weet dat, ik vertelde het niet allemaal, maar hij krijgt dan zijn broer als mond, zo staat er, Aaron, om te spreken. En dan gaan ze naar de farao, laat mijn volk gaan. Je moet maar durven. Je moet maar durven. Ja, Mozes durfde. Ja, hij durfde. En ik ben ervan overtuigd dat ook Aaron de stem van God op een of andere manier gehoord heeft. Ze ontmoeten elkaar ook. Dus Aaron is in zekere zin ook geroepen. Wij kennen dat niet, het wordt niet beschreven. Was blijkbaar niet nodig dat wij dat weten. Mozes is de leider. En nu moet hij iets zeggen waarvan hij weet dat de ander die het hoort niet wil. Hij gaat dus in tegen de heersende stem in die cultuur. Hij is politiek helemaal niet correct. Hij moet spreken. Ik denk dat die 40 jaar in die eenzaamheid ook daarvoor bedoeld was. Mozes is klein gemaakt. Weet je, onze cultuur wil graag dat wij ons groot voelen. En daarom heeft God ook geen plaats in onze cultuur. Terwijl het wel de bedoeling is. En daarom gaat deze cultuur te gronde. Dit wordt één grote chaos. Het wordt bijeengehouden door wetten en wetten en wetten en mensen willen vaak niet gehoorzamen. Ze willen geen gezag aanvaren, dan moet er steeds met harde maatregelen. Maar bij ons mag dat anders zijn. zou mogen. Dan moeten we ook leren gezag te aanvaarden. In de eerste plaats dat Gods woord, God zelf, Jezus, gezag geeft over ons. En ons met ons mag doen wat hij wil. En dat ik volg en gehoorzaam. En Mozes doet hier iets dat hij had nooit durven doen, maar hij durft nu. God heeft hem zo voorbereid dat hij het moeilijke durft en kan doen. Hij gaat door. Ondanks veel tegenwerpingen, valse tekenen, hij gaat door. Zijn eigen volk dat hem niet wil volgen, de farao die er tegen is, Mozes gaat door. Ik zie in het Nieuwe Testament ook zo iemand. Ik zie Paulus. U kent Paulus ook. Zo ook zo iemand. Door God vernederd en verhoogd. En Paulus, u weet dat. Moeilijk. Als je dat soms leest, wat hij meegemaakt heeft, dan zeg je, nou, als er eentje depressief moet worden, is het Paulus. Maar God gebruikt dat. Want die man is klaargemaakt en hij eert God daardoorheen. Paulus ging door. Ja. Want uiteindelijk gaat het maar om één ding, dat God geëerd wordt. En bij die plagen die komen in het land Egypte ging het maar om één ding. Er is één almachtige God, Yahweh. De God van Israël. De God van Abraham, Isaac en Jacob. Dat is de enige waarachtige. De God van Mohammed is Satan, is een demon. De demonie. En al die afgoden toen, is demonie. Eerst wordt de Nijl getroffen. De Nijl werd vereerd als Hapi. De god Hapi, de gever van het leven. Of als ook wel als Osiris. De godin van de vruchtbaarheid. De Nijl gaf leven, vruchtbaarheid. Er werd vergoddelijkt. God slaat de Nijl. De kikker werd vereerd als een symbool van Hekt. Gedaante van de godin Hathor. De muggen en de steekvliegen. Een slag in het gezicht van Isis, de vrouw van Osiris. En Hathor, de belangrijkste godin van Egypte. De veepest, de zwerenplaag, tegen Ptah of Apis, de god van Memphis. Voorgesteld als een stier. De sprinkhanenplaag tegen de god Serapis. Was een beschermgod van de sprinkhanen. En de duisternisplaag was het ergste, een slag in het gezicht van de hoofdgod, de zonnegod Ra. God laat zien door deze plagen. Het ging niet alleen om die plagen. Maar om de Egyptenaren ook de ogen te openen. Ook het volk Israël. Al die goden. Betekent niks voor mij. Ik ben de Almachtige. Die God mogen wij in Jezus kennen. En vrede hebben met hem. Dat is ongelooflijk. Die God, de Almachtige. Puur licht. En jij mag hem naderen in Jezus. In zijn zoon. Alleen in zijn zoon kun je hem naderen. Mag je hem naderen. Vrijmoedig zelfs. Omdat je je hebt laten vernederen als het goed is. Als het goed is, hoop ik dat jij een beetje van deze weg kent. En dat jij ook je trots en je zelfzucht en je ego hebt neergelegd. Ja, Vader, doe maar met mij wat u wilt. Ik weet wel, dat gaat in tegen onze cultuur om ons heen. Maar ik denk dat Gods kinderen samen een andere cultuur moeten vormen. Waar Jezus geëerd wordt en waar de mens gebroken is en daardoor genezen, bevrijd. Bevrijd van zichzelf. Ja, het instrument van God hier, Mozes, toont heel duidelijk dat de Egyptische afgoden niets zijn vergeleken met de Almachtige. Wij hier hebben geen zichtbare godjes meer, toch niet zoveel. Het is hier moeilijker, vaak moeilijk te onderkennen. Ik ben ervan overtuigd dat het in België stikt van de demonen. Omdat onze afgod heel dichtbij gekomen is. Dat is de mens. De mens die zichzelf in de plaats van God gezet heeft. Hier zie je nog dat mensen zoeken naar God, naar al die goden. Maar de moderne mens om ons heen, in het rijke Westen, bevrijd van dat goddelijke, zogenaamde goddelijke gezag. Mensen denken dat hij vrij is zichzelf tot God mocht verklaren, maar hij vergist zich. En die vergissingen worden steeds duidelijker. Het loopt verkeerd. Zodra de mens denkt dat hij het kan, dat hij, hè, men zegt alles is maakbaar. En een mens kan veel. Degene die de Bijbelstudie gevolgd heeft, hebben het weer gelezen bij de Toren van Babel. Mens kan veel. Vooral als hij dat in groep doet, gecentreerd, samen. En we zien hoe de Toren van Babel opnieuw gebouwd tot Babylon ontstaat. Juist het internet en al die media wordt gebruikt om de mens één dorp, één stad. Tegen God, heel duidelijk, tegen de God van Israël. De God van Israël, Yahweh. Tegen Jezus, zijn zoon. De rest, Ari, doet wel mee. Maar nu, Yahweh. De God van Israël. God voedt Mozes op door de dingen die met hem gebeuren. De dingen die in zijn dagelijks leven gebeuren. Zijn geschiedenis, zijn persoonlijke levensgeschiedenis is een en al, ja, opvoeding. Want, ja, in die eerste 40 jaar zien we Mozes die nog, hè, moeite had. Emotioneel zag hij zijn volk onderdrukt worden. Hij verliest dan de zelfcontrole en reageert heel impulsief. Hij vertrouwt op zijn eigen inzicht. Ondanks een goede opleiding en foute beslissing. Weet je, hij was wel opgevoed aan het hof van Farao, maar bij Gods opvoeding is het veel meer dan ons verstand. Daar gaat ons wezen bij betrokken zijn. Jouw leven wordt erbij betrokken. God wil jouw hart, jouw innerlijk, jouw zondige ik en al die, dat zelfzuchtige waar jij in het centrum staat, dat wil God veranderen. En daar moet je opgevoed worden. Dat kan iets, een universitaire opvoeding kan het niet. Nee. En hier, we zien aan het voorbeeld van Mozes, het is nooit te laat. Als het er hopeloos uitziet, dan gaat God vaak nog aan het werk. Ja. Want als schaapherder leert hij dus totaal andere dingen. Een andere instelling, een andere vaardigheden. Geen intriges en politieke spelletjes. Maar zoals ik al gezegd heb, dieren. Schapen. En wat hebben die nodig? Geduldige leiding en dagelijkse zorg. Mozes moest heel geduldig die eenvoudige, domme dieren leiden naar gras en water. Hij moest voor ze zorgen. Elke dag zorgen voor zwakken. Dat was zijn taak. Zo werd hij opgevoed. Elke dag zorgen voor zwakken. Wat een taak. Daar hebben we helemaal geen zin in. Daar heb je helemaal geen zin in. Mozes had er helemaal geen zin in. Natuurlijk niet. Ja. Zorgen voor zwakken. Ah, dat komt ons wel bekend voor. Jezus was ook zo. Ja. Onze koning die wij graag willen eren, die was ook zo. Ja. Ik denk, Mozes wordt zo ver gebracht dat hij eindelijk beseft, heel diep beseft. En dat besef, dat moet God ons geven, net als Mozes, dat hij het zelf niet kunt. En dat hij later ook zegt, wie ben ik nou? Dat ik naar de farao, hij wist wel, dat kan. Ik niet. En ik denk, precies dat besef van eigen onmacht stelt iemand in staat, bijvoorbeeld, om langdurig onder stress te blijven. Waarom? Om zo te blijven functioneren. Want als je op jezelf vertrouwt, dan moet ik allemaal zelf doen. Als je het van je opleiding verwacht, dan ben je net zo sterk als je opleiding. Als je het van je achtergrond verwacht, ja, dan liggen de grenzen bij dat wat jouw achtergrond, wat jouw opvoeding en alles ook maar meegebracht heeft. Maar als je op God leert vertrouwen, dan, ja, heb je geleerd, ik hoef het gewicht mijn hele leven niet op eigen schouders te dragen. Mijn genade is jou genoeg, leren we dan. Meestal spreekt de Bijbel nogal negatief over dat zelfvertrouwen. Dat moet gereinigd worden, gezuiverd. En zelfvertrouwen, dat zelf heeft geknield voor de koning. Maar ook echt geknield en in het besef. Ja. Het besef dat God ondanks ons onvermogen door ons heen werkt. En voorziet in een oplossing voor onze tekortkomingen. En ik denk, ons stressniveau wordt dan aanzienlijk verlaagd. Dan sta je anders in het leven. Want na de exodus uit Egypte is het voor Mozes niet voorbij. Integendeel, de Schelfzee voor hem en achter hem het leger. Hij kon geen kant meer op. En ook nog de klacht. Hebben wij dit al niet gezegd in Egypte? Laat ons berust. Laten wij de Egyptenaren dienen. We kunnen beter de Egyptenaren dienen dan in de woestijn sterven. En dan zie je, hè. Dat vind ik mooi. Nu kan Mozes zeggen, de Heer zal voor je strijden, jullie zullen stil zijn. Ah wel, ik leer hieruit dat Mozes dit alleen heeft kunnen zeggen, nadat God hem ook heeft laten stil zijn. Anders kun je het niet zeggen. Ja, je kunt het wel zeggen, maar dan is het niet van God. Dan is het niet leven in je. Jullie zullen stil. Zijn vertrouwen was op dat moment absoluut. Hij wist, God zal voorzien. Yahweh Jireh. Maar dat had hij geleerd. Dat had hij in de woestijn geleerd, onder andere. Eerst zelf, helemaal stil, klein, nietig worden voor God. Zodat God echt groot kan worden. En het zijn wil meer en meer door jou en mij mag gebeuren. Denk aan Job, zo moeilijk. De goede, rechtvaardige Job krijgt daar lessen. Hij begreep er niets van. Zijn vrienden proberen hem logischerwijze dat inzicht te brengen. Er moet wel iets bij jou niet in orde zijn. Hoe kan het anders dat dat en dat en dat met jou gebeurt? Dat kan toch niet? Dat past toch niet bij die rechtvaardigheid van God? Nee, dat past niet bij het idee van rechtvaardigheid. En op het allerlaatst, ja, beseft hij ook dat hij, dan begint hij met God als het ware, ja, in dialoog te treden. En hij weet, moet u maar eens lezen in de laatste hoofdstukken. Dan, zodra God heel persoonlijk met hem spreekt, dan zwijgt hij. Dan zwijgt hij. Dan wordt hij ook stil. Ja, en ik denk, als je zo bent, dan kun je ook kritiek verdragen. Mozes had dat nodig, want die kreeg nogal kritiek. Later merk het aan Paulus ook, die kreeg kritiek. Je moet het maar lezen, Korinthebrieven, 2 Korinthebrief, dus een en al een soort verdediging. Een soort kijken van, God heeft mij geroepen, ik ben een apostel, daar en daar en daarom. Hij kreeg veel kritiek. We moeten niet denken dat zulke mensen dat die applaus krijgen, of dat het alles heel duidelijk is. Nee. En nu, in de woestijn, brengt Jethro vrouw en kinderen bij Mozes terug. We weten dus niet precies waarom Mozes zijn vrouw en kinderen daarheen heeft gestuurd. Het lijkt wel dat die gebeurtenissen in Egypte nogal een beetje moeilijk waren voor hen. Misschien. Je zou kunnen zeggen, hij liet ze als het ware al vooruit reizen. Gaan jullie? Ik kom later wel. We weten het niet. Jethro, zijn schoonvader, komt en hij ziet dat Mozes te veel verantwoordelijkheden op zich neemt. Mozes laat zich weer leiden door omstandigheden, want hij zegt, ja, het volk komt bij mij om God te vragen, dat kan niet anders. Dus hij ziet maar één mogelijkheid om God op deze manier te dienen. Ze komen bij mij met hun vragen, dus ik moet wel. Hij benut de gelegenheid die hij krijgt, zou je kunnen zeggen. Dat kan soms goed zijn, maar dat is niet altijd goed.
Het is niet gemakkelijk om te onderscheiden wat heeft God voor ons weggelegd om te doen. En dat is niet gemakkelijk. Weer hier is God bezig Mozes te snoeien en God gebruikt daarvoor zijn schoonvader. Dat is misschien niet zo erg als je schoonmoeder, dat weet ik niet. Maar God kan zelfs je schoonmoeder gebruiken om jou en mij te snoeien. Alala. God kan je vrouw gebruiken, je man. Oeloeloe. God kan een van je kinderen gebruiken. Hoehoe, of je kleinkinderen. Alles. Een situatie is, u weet dat God snoeit. Jawel. Toen en nu. God is bezig jou te snoeien. Ik weet het 100% zeker. Jawel. God is bezig jou te snoeien. Ook al ben je bijna 100 jaar, doet er niet toe. Of ben je pas een christen, doet er allemaal niks toe. De Almachtige gaat jou snoeien. Omdat hij van je houdt. Omdat hij ontzettend veel van je houdt en wil zo graag dat je meer op Jezus lijkt en dat je vrucht brengt voor hem. Op zijn manier. Op zijn manier. En dat is niet altijd jouw en mijn manier. Op zijn manier. Zijn wil moet gebeuren. Zijn koninkrijk moet komen. Mozes gaat hier... Ja, blijkbaar is hij verkeerd bezig en zijn schoonvader komt hem dat zeggen. Nu, dat vereist nogal wat nederigheid om dan te luisteren naar goede raad. Ja, leiders hebben het vaak moeilijk om te luisteren naar goede raad. Nou ja, ik ben toch de leider. God heeft mij geroepen. Oh, ik weet dat het vaak fout gaat. Ook in gemeentes. Dat zijn toch mannen Gods? Maar die kunnen niks fout doen. Jawel. Die worden vaak veel te snel op hoogtes geplaatst die ze niet verdienen. Dat is niet goed. In de gemeente is dat zo niet, werkt dat zo niet. Maar ja, dat is weer een ander hoofdstuk. Nederigheid om te luisteren. Jethro zegt gewoon, het is niet goed wat je doet. Doen wat je hand vindt om te doen is een Bijbelse opdracht, maar het is niet altijd de meest geestelijke houding. Het is niet altijd de meest geestelijke houding om de meest nederige taken maar op je te willen nemen. Het kan ook zijn dat God je bezig is iets te leren om juist strategisch te denken. Hoe kan ik mijn talenten en mijn tijd het meest effectief gebruiken? Beide dingen zijn soms nodig. Jij raakt helemaal uitgeput, zegt hij. Mozes is op dat moment de spil van het hele gebeuren. Hij is betrokken bij elke beslissing, zou je kunnen zeggen. Nou, dat ook nu is dat niet vaak een vorm van geestelijkheid, nee. In de gemeente hebben we juist elkaar nodig. Ja, wij moeten leren, en het is vanmorgen al gezegd, heel veel met elkaar om te gaan. Naar elkaar te luisteren, elkaar aan te vullen. Ja, want ook het volk raakt uitgeput. Hier ging het niet goed. Ze hebben te lijden onder de verkeerde prioriteiten van hun leider. Als mannen en vrouwen verkeerde prioriteiten leggen, ja, dan heeft het hele gezin eronder te lijden. En ook in een gemeente is dat zo. En we hebben het al eerder gezegd, en ik kan u alleen maar aanraden, blijf de Bijbel lezen en bestuderen als het gaat over de plaats en de rol van de man en de vrouw en kinderen. Is zo wezenlijk. Dat staat daar niet voor niks. God heeft het huwelijk uitgevonden, het gezin. Hij heeft daarover te zeggen hoe het moet. Alleen hij. En dan ga je ook je plaats vinden. Rust, functioneren. Zoals het bedoeld is. En vrucht brengen. Misschien minder succes. Maar vrucht, dat is iets anders. Heel iets anders. Ja, door vallen en opstaan moeten we vaak leren wat we uit handen moeten geven en niet. Mozes ook. Hij mag het bidden voor anderen niet aan anderen overlaten. Vaak moet je dingen delegeren en afgeven om juist tijd te hebben voor gebed. Gods discipelen nu, Jezus' discipelen, zijn altijd biddende mensen. Ik ben een slechte bidder. Dus ik vraag, regel me, Heer, leer me bidden, help mij te bidden. Ik vind het vaak best moeilijk om mij te concentreren. Ik weet niet of jullie dat hebben. Juist in het gebed, ik denk dat de tegenstander die weet, dat gebeurt iets, dat mag niet, hij wil dat tegengaan. Dus, maar het is zo op de knieën. En ik probeer zo vaak ik maar kan dagelijks met God in gesprek te zijn. Mozes moet ook de wetten van God anderen inscherpen, onderwijzen. Jawel, dat is zijn taak, dat moet gebeuren, dat is zijn taak. Dat kun je nooit delegeren. Dat kan een papa ook niet delegeren, hij moet het doen. Ouders moeten hun kinderen lesgeven, vertellen. De leraren en de leiders in de gemeente moeten de broeders en zusters steeds weer voeden. Dat is cruciaal voor een goed functioneren van gezin en gemeente. We moeten samen buigen voor het woord kennen. U en ik, wij moeten het woord kennen. Kunnen eten. Het Oude en het Nieuwe Testament, alles. Steeds maar weer, tot we sterven. We zouden, denk ik, meer tijd daarvoor moeten nemen. Alleen, met elkaar, is belangrijk. Belangrijk. Dan ga je ook niet zo snel meer mee met een nieuwe geestelijke modetrend of zoiets. Dan weet je, nee. Dat staat anders in mijn Bijbel. Ja. En Mozes moet de taken uitdelen, hij moet delegeren, hij moet het doen. Ja. Hij moet omzien naar flinke mannen. Het juiste werk door de juiste mensen is toch ook een deel, ook van gemeente zijn nu. Ik weet wel, dat gaat niet altijd zo met een klein groepje. En dan zijn we blij dat de taken gedaan worden. Ook de mensen die zeggen, ja, ik kan het eigenlijk niet, maar ik doe het. Natuurlijk. Maar dit hoort samen. Maar het gaat om mannen. In eerste plaats ook in dit werk, leiding geven, ook in de gemeente van Jezus Christus. Leiding en onderwijs wordt gedaan door mannen. In onze cultuur, ik kom uit het onderwijs, daar wordt het meer en meer door de vrouw gedaan. Dat is een aanval tegen de papa. Ik ben ervan overtuigd dat de papa's hier een grote taak hebben. Wij mogen als vader, de hemelse vader, vertegenwoordigen. De christenman is hoofd van, niet van het gezin, maar van zijn vrouw. De christenman is het hoofd van zijn vrouw. Mijn vrouw is niet het hoofd van mij. Maar ik ben wel haar hoofd. En mijn hoofd is Christus. Hebben we dat nog? De niet-christen begrijpt daar niets van. Dit is alleen voor de echte christenen bedoeld. Die echt wandelen met hem. Die hem kennen. Die mogen iets speciaals uitstralen in relaties. Wat niet begrepen wordt door de ander. Het gevaar is dat wij meer en meer gaan lijken op relatievorming die in onze samenleving wordt gepropageerd. En dat gaat er mooi tegenin. De tegenin. De vader. Het patriarchale, negatief. Het is de vrouw. Nee. Dat is niet waar. Maar dit is weer een ander thema. Maar hier zie je het al hoe dat ook belangrijk is. Nu, als je opgetogen bent bij succes en ongelukkig bij mislukking, als je zo meegaat met succes of met mislukking, dan ben je vaak nog, ja, wat het Nieuwe Testament noemt, vleeselijk. Ik denk, God wil jou en mij zo trainen, zo voeden, zo vormen, dat de dingen die met ons gebeuren minder impact hebben op ons. Begrijp je wat ik bedoel? omdat Jezus het grootste impact wil hebben op mijn leven. Mijn vreugde is niet dat ik gezond ben, mijn eerste vreugde, of dat ik een huis heb, of een auto, of een lieve goede vrouw, of kinderen. Maar dat mijn naam geschreven staat in het boek van het leven, dat zou toch eigenlijk jouw en mijn eerste vreugde moeten zijn, vandaag en morgen. Het bewustzijn, de zekerheid, Jezus is mijn redder. Ik ben gered. Dat betekent, ik was verloren, maar ik ben nu gered. En dat is zoiets kostbaars, zoiets moois, zoiets unieks. Dat zou onze eerste vreugde moeten zijn. Ik mag weten, mijn naam staat geschreven in het boek van het leven. En hoe groter die vreugde wordt en is en blijft, des te minder impact hebben al die andere dingen. Begrijpt u wat ik bedoel? Op mijn leven. Dat kan soms. Je hebt mensen die zitten in de gevangenis en die lachen en die zingen. Huh? In de gevangenis, ja. Er zijn christenen in de gevangenis die zeggen, ik wil er niet meer uit. Omdat ik hier in de gevangenis kan getuigen van mij. Watch Me Knee heeft dat een keer gezegd. U kent misschien Watch Me Knee. Moet je boeken lezen over Watch Me Knee. Dat is interessant. We kunnen veel van die broeder leren. Ja. Je merkt, soms moet je leren, zoals Mozes, te mislukken. Of als een mislukkeling te beginnen. Paulus, als een grote mislukkeling. Iemand die totaal verkeerd zat. En die wordt geroepen. Oh, wat heeft die man zich geschaamd. En zo mag hij Jezus eren. Ja. Ja. God openbaart zich eerst zelf aan Mozes. En dan pas leert hij zijn plan kennen. Zo wil God zich ook zelf aan jou openbaren. Laten zien wie hij is. En dan kun je hem ook meer en meer eren. Zo. En dan helpt het ook je mensenvrees te verliezen. Meestal gaat het samen ook met je reputatie verliezen. Dat, in zekere zin, je hoort dat er soms bij. En ik denk dat wij met Mozes mogen leren God niet af te wijzen wanneer hij zo met ons bezig is. Hij is goed met ons bezig. En hij wil ons innerlijk sterk maken, innerlijk doen groeien. En dan, ja, dan kan een keer iets mislukken, want je weet, oké, dan is God daarmee bezig en hij voedt mij op. En dan mag Mozes voor ons een mooi voorbeeld zijn. Een voorbeeld, ja, dat hij kan luisteren. Dat hij kan luisteren naar advies. Ja. Zelfs als hij gezegd had, wat je doet, is niet goed. En Mozes luisterde. En hij leerde. En zo ging hij verder. Zo groeide hij. God schenke ons, broer en zus, goed te luisteren. Nederig. Naar de Bijbel in eerste plaats. Maar ook naar elkaar. Zelfs naar ongelovigen. Noem maar op. De dingen die gebeuren. Luisteren. Wat zou de Heere God mij willen leren? En dan doen en volgen. Zonder zelfverloochening zal niemand een discipel kunnen zijn. Jezelf verloochenen, jezelf vernederen. En een discipel zijn, een leerling. God schenke ons een steeds meer groei naar hem toe. En wat vandaag ook al gezegd is, ook naar elkaar toe. Want dat is ook de bedoeling. Dat we deze dingen samen beleven, samen delen, samen groeien. We zingen ervan. Samen groeien. We mogen daar ook deel van uitmaken.